Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Waar ligt de toekomst van Erik ten Hag en Ryan Gravenberg? Dick Advocaat, zijn pensioen is wel heel kortstondig. Louis is ook weer terug. Corona om een mindere periode van je spelers te maskeren. Het zijn onderwerpen die vandaag voorbij gaan komen in de AD Voetbal Podcast. Die van 24 maart en we bespreken het met Mikkel Schouka. Mikkels, voordat we aan al deze nieuwsonderwerpen toe gaan komen, zullen we even beginnen met het feitje van de dag?
Ik dacht, jij begint met Rusland, die het EK willen hebben.
Ja, dat is dan 24 maart. Volgend jaar doen we dat dan, ja, als feitje. Maar ik dacht nu nog een jaartje terug te gaan naar 2021. Want dit kan je ook nog wel herinneren. 24 maart 2021 speelde Nederland zijn eerste wedstrijd op weg naar het WK in Qatar. Tegen Turkije. En die verliezen we met 4-2.
Ja.
En toen was heel Nederland weer chagrijnig over Frank de Boer als bondscoach.
Ja, dat klopt, ja. Het was kort, dat is ook nog kort voor... Je gaat te snel, hè?
Nou, hè?
Kort voor het EK, ja. Gaan we dan nu toch naar Rusland? Want die stellen zich... Ja, die slaan eerst Oekraïne kort en klein... en dan zeggen ze, kom allemaal maar gezellig bij ons voetballen. Geef jij ze een kans?
Ja, ik bedacht mij ook. Ik zag ook dat in het Eurovisie Songfestival... dat Oekraïne een liedje heeft over de oorlog... en dat iedereen zich dat gaat winnen. Toen dacht ik, maar waar gaat Oekraïne dan volgend jaar... het Eurovisie Songfestival houden? Want als Rusland geboycott wordt... en als ze... Nou ja, hè, je weet niet wat er gebeurt.
Dan gaan we naar Parijs. Ja. Altijd, of Lissabon. Lissabon en Parijs is dan altijd...
Ja, maar wat vond je ervan, van deze daad van de Russen?
Om dat te doen? Ja, dat is onvoorstelbaar natuurlijk. Ja. Echt onvoorstelbaar. Ja. De hele wereld is aan het afsluiten. Ze mogen niks meer, ze kunnen niks meer... En ondertussen zeggen ze, we gaan hier een groot voetbaltoernooi houden. Het is al over een paar jaar. En je weet natuurlijk nooit hoe de vlag er dan bij staat. Maar ik neem aan dat zo'n bitter kan toch nooit überhaupt serieus genomen worden. Alles wordt afgepakt natuurlijk, die Champions League finale. Die is niet in Sint-Petersburg. Dus dat je dan ook nog het lef hebt om te zeggen, nou het EK komt eraan. Volgens mij 2026.
2028 of 2030 wilden ze het hebben, ja.
2028 volgens mij, ja. 2028. En dat je dan zegt, nou jullie zijn van harte welkom, kom maar naar Rusland.
Ja.
Ja, dat kan natuurlijk niet. Ik weet ook wel, tegen die tijd is het misschien allemaal wel weer paais en vrede in de wereld. Maar tegen de tijd dat het besloten moet worden of dat het bid binnenkomt, volgens mij allemaal nog niet. Dus zal weer een raar charme offensief zijn, maar ze kunnen beter andere beslissingen nemen daar.
Ja, nou, volgend jaar...
Maar ik ben geen expert.
Nee, weet ik, maar je wordt wel meer mening gewaagd. Volgend jaar doen we dit weer als feitje erbij dan, weet je. Dat was het jaar dat Rusland dat WK aanvoerde. Toen zeiden we nog belachelijk en toch hebben ze het gekregen, zeggen we dan. Bij
spreken. We gaan er toch weer heen.
We gaan er toch weer heen dan, ja. Zoals net Qatar, belachelijk, maar we gaan er toch heen. Weet jij trouwens hoe het voelt om een man van 25 miljoen te zijn, of niet?
Gravenberg, denk ik.
Ja, maar hoe zou dat zijn? Hoe zou dat voelen? Weet jij het?
Nee, ik voel me geen... Nee.
Hey,
ja. Nee. Maar ja, profvoetballers hebben dat allemaal, want ze zijn allemaal veel waard natuurlijk.
Nou ja, het algemeen. Gravenberg vond het ook lastig om te duiden, hoor.
Ik heb geen idee. Ik heb geen idee.
Nee, wist zelf ook niet hoe het voelt om een man van 25 miljoen te zijn.
Maar... Ik vond wel dat die jongen leuke interviews geeft. Daar komt het goed over.
Vond ik ook,
kritisch, maar ook niet. Het is ook niet zo dat hij heel slijmerig overkwam, want hij zei toch wel gewoon dat hij bij het Nederlands elftal wilde en dat het tegenviel. Dus dat vond ik wel mooi. Je hebt vaak spelers die kiezen natuurlijk het pad waarin ze het minste schade op kunnen lopen. En hij kiest er toch een beetje tussenin. Hij geeft zijn eigen mening, maar is ook niet heel arrogant of over het paard getild in interviews. Dus dat vond ik best wel goed.
Ja, voor iemand van die leeftijd is het inderdaad staat hij echt goed voor de camera. Dat viel mij ook op bij de NOS. En er werd natuurlijk ook gelijk gevraagd, ja, weet je wel, je bent een man van 25 miljoen, Bayern München heeft interesse. Toen zei hij, ja, dat klopt, maar er zijn meer clubs die interesse hebben. Ik laat het over aan mijn vader en mijn zaakwaarnemer. Maar Ajax werd er toe gevraagd.
Ja, de contractonderhandelingen zijn nu zijn inmiddels stopgezet. Dus ik heb nu gewoon nog één jaar contract en...
En ook daar zei hij van ja, dan zie ik het wel. En die verslaggever zei nog, ja, dan weet je dat je weggaat deze zomer. Hij zegt, voorlopig heb ik nog gewoon een contract in Amsterdam. En zien we het wel, hoe het allemaal loopt. Ja.
Ja, nou ja, als Ajax wil, dan gaat hij van de zomer weg natuurlijk. Als Ajax iets wil, hij moet ik zelf ook willen.
Ja.
Maar zo komt er wel wat op gang. Hè? Ik las Noah Lang ook, hè? AC Milan en nog een paar van dat soort clubs. Dus die generatie, die jonge jongens, ja, die kunnen best wel naar de grote clubs gaan. Zo krijgen we steeds meer Nederlanders bij grote clubs. En die jongens die bij grote clubs zaten en een beetje wegkwijnden, misschien die pakken het ook weer op. Hè? Frenkie de Jong was niet aan het wegkwijnen, maar is nu natuurlijk wel in de vorm aan het komen. Van Dijk naar die blessure terug. Dus we staan er wel weer wat beter op. Alleen die spits nog, hè?
Ja,
Memphis is natuurlijk wel de spits, maar speelt natuurlijk weinig. Louis gaat zelfs zijn geloof gevallen, hè, zei hij. Maar dit is natuurlijk wel een goede ontwikkeling. Hè? Als je Noah Lang straks bij AC Milan zou zien spelen en deze jongen bij Bayern München. in de hoop dat ze gaan spelen, ja, dan krijg je wel weer internationale topspelers.
Maar was jij niet een beetje verbaasd over het bericht dat AC Milan 20 miljoen over zou hebben voor Noah Lang, die bij Club Brugge gestraft wordt door zijn trainer vanwege van het veld aflopen?
Dat is wel grappig, want jij denkt eigenlijk wat de meeste Nederlanders natuurlijk denken. Wat je nu ook bij Anthony denkt, van ja, als je naar hem kijkt, denk je natuurlijk, ja, jongen, dat kan hij ook wel normaal doen. Maar als je zijn cijfers kijkt, die zijn natuurlijk enorm en zijn ontwikkeling is ook enorm. Alleen ja, hij snijdt zich natuurlijk een klein beetje in de vingers door hoe die doet, denk ik. Maar dat hij dat geld waard is als je naar zijn statistieken kijkt.
Dat is waar.
En als je dan gewoon de marktwaardes bekijkt van dat soort spelers, dan is hij dat zeker waard. En als ik nu zie wat de clubs zijn die hem willen hebben, ja, dan gaan ze tegen elkaar opbieden. Dus dan komt dat bedrag denk ik wel op tafel. Alleen bij Brugge lijkt zijn rol wel minimaal nu. Hè?
Ja, maar goed, hij blijft in ieder geval fit voor de transfer. Dat scheelt dan weer. We begonnen deze podcast met de kop: waar ligt de toekomst van Erik ten Hag? Er is iets van duidelijkheid gekomen. Het gonst al een tijdje dat hij bij United op een lijstje staat. Daar staat hij nog steeds op dat lijstje. Hij is één van de vier. Wordt nu gezegd. Hoe zou dat gesprek gegaan zijn afgelopen maandag tussen United en ten Hag?
Nou, ik hoop beter dan het gesprek wat hij voerde met Spurs. Want dat was toen volgens mij van afstand bekeken meteen afgelopen met hem. Dus ik ben benieuwd. Ja, kijk, Erik ten Hag is een goede trainer. Hij heeft natuurlijk het een en ander neergezet. En ja, spelers roemen hem. Analytici roemen hem. Dus daar is geen twijfel over. Hij heeft ook in Europa goed gepresteerd. Maar het is natuurlijk niet de meest... laat ik het zo zeggen. Het is geen Leo Beenhakker als je, of Guus Hiddink als je hem achter een microfoon zet. Dus ja, maar dat moet je natuurlijk inmiddels ook hebben in de top van het voetbal. Hij heeft wel één groot voordeel, denk ik, daar. Ralf Rangnick stelt volgens mij zijn opvolger aan. Hè? Die doet het maar tijdelijk. En die kent hem en die is volgens mij zeer, zeer gecharmeerd van hem. Dus daar heeft hij wel een voorsprong. Maar het is ook nog zo, het is wel een club, hè, dat die spelers van United zeggen ook al Ralf Rangnick, Ralf wie op dit moment. Hè? Het is toch bij dat soort clubs is het bijna onmogelijk om binnen te komen zonder dat je een absolute grote naam bent. En dat heeft die Rangnick natuurlijk wel in trainerskringen. Hè? De godvader van de Duitse trainersgilde. Maar hij is niet binnengekomen met een waslijst aan prijzen. En dat heeft bijvoorbeeld Tuchel, hè? Ook een nobody in principe als speler, heeft natuurlijk met die prijzen is die binnengekomen bij Chelsea. Of in ieder geval heeft hij daarvoor een aantal dingen gepresteerd. En dan kan het wel. Ja, dat zou voor Ten Hag ook kunnen. Hij is wel niet de Champions League gewonnen met Ajax. Hij heeft wel veel neergezet. Maar ik hoop voor hem en voor het Nederlands voetbal dat het gesprek prima is gegaan. En dat wij erin slagen om een trainer in de top van de Premier League te krijgen. Dat zou natuurlijk...
Ja, maar ik heb er toch een beetje...
Zijn met die spelers.
Ik heb er toch een beetje trainer. Een tweeledig gevoel bij als ik het lijstje zie. Want aan de ene kant, kijk, Ten Hag is iemand die iets opbouwt. Die wil inspraak hebben in de transfers. Dat weet je, want dat heeft hij bij alle clubs gehad waar hij tot nu toe gewerkt heeft. Maar dan hebben ze Mauricio Pochettino hebben ze dan op het lijstje staan van Paris Saint-Germain. Heeft natuurlijk bij Paris niet heel veel gepresteerd. Eigenlijk gefaald, hè, met Champions League, met grote sterren werken. Maar die neemt gelijk een hele staf mee van geloof ik 20 man als je die in dienst neemt. Dan moet je gelijk een heel flatgebouw afhuren in Manchester en wijde omgeving. Of een villapark. Ja. Dan heb je Lopetegui. Die willen ze dan van Sevilla, vinden ze interessant. Of Luis Enrique. Het is een beetje, ga je voor een naam of ga je iets opbouwen? Want Sevilla is ook natuurlijk, Lopetegui is ook iemand die iets opbouwt.
Klopt, en Luis Enrique eigenlijk ook wel.
Ja.
Hij heeft natuurlijk met Spanje en Barcelona heeft hij ook wel het een en ander opgebouwd. Ja, Pochettino kan dat denk ik ook wel. Hè. Die heeft natuurlijk ook bij Spurs, was het niet dat hij alleen maar uit mocht geven en daarvoor ook niet. Maar ik denk toch dat bij United, jij zegt ja, Ten Hag moet inspraak hebben in het transferbeleid. Ja, ik weet niet of dat zo gaat. Hè. Als je zegt van ja, ik heb dat bij Utrecht ook gehad of bij Go Ahead, dan zullen ze zeggen bij wie?
Ja, bij Utrecht en Go Ahead, zegt hij dan.
Bij Ajax ook hartstikke leuk in de Eredivisie. Maar wij bepalen het hier zelf. Dat werkt zo eenmaal bij dat soort grote clubs.
Maar dat bepaalt wel voor Ten Hag de keuze. Voor een gedeelte toch wat hij gaat doen. Want hij is daar heel hands-on in.
Ja, maar ik denk wel. Kijk, als hij naar Manchester United kan, dan gaat hij. Dat is natuurlijk... Manchester United blijft, ondanks dat ze het al een paar jaar heel slecht doen. Ja, dat blijft de top van de wereld natuurlijk. Mm-hmm. Een van de allergrootste clubs ter wereld. Als je daar kan werken als manager, ja dan... Dan doe je dat. Er zijn er maar weinig die dan nee zeggen. Dus ik zie wel dat hij behoorlijke concurrenten heeft. Maar ik weet natuurlijk niet hoe die Spanjaarden erin staan. Of die, kijk, als je van Sevilla naar Manchester United gaat, doe je het natuurlijk ook. Luis Enrique is misschien wel een ander geval. Zit wel natuurlijk bij de Spaanse bond. En volgens mij vindt hij dat ook wel goed. Het is wel een trainer die al in de top van Spanje heeft gewerkt. En dan misschien daar geen andere club meer ziet. Hoewel die wel voor beide clubs heeft gespeeld, hè, Real en Barcelona. Ja. Dus ja, er ligt denk ik wel een kans voor Ten Hag. En ik weet niet of hij... Kijk, hij zal het zelf wel willen, maar misschien is het toch nog beter om net even eronder in te stappen. Hè? Het niveau Wolves of Of maak ik hem dan te klein? Weet ik eigenlijk niet.
Het ligt een beetje. Volgens mij zit het vooral heel erg in van. Je kan bij United willen werken. Maar je hebt natuurlijk ook een beetje geleerd van de andere trainers die daar gezeten hebben. Van wat gebeurt er eigenlijk met je als trainer? En wat gebeurt er rondom zo'n club? En wat voelt het beste waar je je ei in kwijt kan? Want volgens mij vindt hij het ook niet erg om lager in te stappen als hij daar succesvol mee kan zijn.
Ja, en dat is een beetje wat jij zegt natuurlijk met een ploeg opbouwen. Hoewel in de Premier League is opbouwen bijna onmogelijk natuurlijk. Want als je 3 keer verliest, dan staat er weer een ander klaar. Maar goed, ja, het is wel tijd dat Manchester United het iets anders doet dan dat ze de laatste jaren hebben gedaan. En dan is het misschien ook wel eens goed om een trainer te kiezen in de categorie Erik ten Hag, die inderdaad wat meer aan het bouwwerk doet, om die ploeg toch een keer echt terug te brengen.
Ja.
Ja, het zou voor hem natuurlijk fantastisch zijn. En ja, als je een paar jaar geleden, toen hij van Twente naar van Utrecht naar Ajax ging, dachten mensen al, ja, gebrekkig voor de camera, moeilijk, gaat dat wel lukken? Toen werd hij wel eens genoemd bij het Nederlands elftal bijvoorbeeld. En dan zei ook iedereen, nou, het moet allemaal eens nog maar zien. Ja, het zou van hem natuurlijk fantastisch zijn als hij die carrière zo op kan bouwen. En dat hij natuurlijk een vakman is, dat weet iedereen ook wel.
Ten Hag zal met zijn aandacht volledig bij Ajax zijn. Hè? Dat zal iedereen snappen, hoe hij daar gefocust op is en wat hij wil doen. Maar ondertussen heb je Masrohi die naar Barcelona kan, die daarmee bezig is. Heb je Gravenberg die bezig is met een club in het buitenland. Er zijn nog wel meer dingen. Onana gaat natuurlijk weg naar Inter. Er speelt nog genoeg rondom die club.
Zeker.
Is dat nou? Ik denk dan altijd, in hoeverre gaat dit dan een kampioensrace kunnen beslissen, ja of nee?
Ik denk dat het best een pijler kan zijn onder, dat ze dat moeten tackelen. Hè? Nu ook de trainer, ver voor het eind. Het zijn allemaal dingen die toch voor een klein beetje afleiding zorgen. En misschien niet eens bij die spelers en die trainer zelf, maar wel voor het omveld. Hè? Mensen die er vragen over gaan stellen, mensen die conclusies gaan trekken als iets niet loopt, dat ze denken dat het daar en daar vandaan komt. Ja, er is meer natuurlijk. Hè? Blind wordt vervangen, Beent kwaad weg. Ja, ga je dan Tagliafico opstellen? Is dan het eind van Blind in één keer in zicht? Robbie die nu zegt, ik wil eigenlijk wel blijven. Ja, kan dat wel? Nou, we hebben natuurlijk Overmars zijn vertrek gehad. Het moet allemaal nog opgevuld worden. Dus ja, het is niet zo dat Ajax nu in een heel rustig vaarwater op weg naar die titel gaat. Er is van alles aan de hand. En daarom had het van de week ook over, het zou niet uitgesloten zijn dat PSV het redt. Maar ja, waar het bij PSV daarvoor heel onrustig was, toen Smit wel of niet bij wilde tekenen, uiteindelijk niet. En dat hij ook veel punten verloor, zit Ajax nu in die fase. En eigenlijk kunnen ze dat niet hebben. Nee. Ze hadden het kunnen hebben als ze 8 punten voor hadden gehad. Dat had ook gekund. En dat ze dit lachend op zich hadden genomen, maar... Ja, er mag niks meer misgaan. Dus is het ook vervelend als er veel dingen omheen spelen. Ja. En ik vond ook, ik heb ze tegen Feyenoord natuurlijk van nabij weer gezien. Ja, je hebt het gevoel dat het ook de andere kant op kan slaan. En dat had ik 3 maanden geleden helemaal niet bij Ajax.
Nee, ik heb mij gisteren in de podcast een beetje zorgen gemaakt om de staat van Oranje. Omdat Van Gaal een hele belangrijke cruciale week had en daar dus met corona niet bij kon zijn. Maar gelukkig... Ja. De KNVB heeft informatie ingewonnen bij alle virologen specialisten. Hij kon apart op het trainingsveld staan om te kijken wat er gebeurde. Hoefde niet met een verbinding, het bekende...
Het FaceTime-model.
Hoefde niet toegepast te worden. Het was allemaal gewoon... hij kon er gewoon staan. En hij kan vanaf vandaag weer het veld op. Dat is ook fijn.
Ja, opvallend. Want wij hebben bij Feyenoord, als verslaggevers... voordat mensen zich verkeerd geïnformeerd vinden... Wij als verslaggevers hebben er bij Feyenoord natuurlijk ook met die zaak te maken gehad. Ja. Was er natuurlijk niet. Die was er wel op die zondag. En Valentijn Dries, de collega van de Telegraaf, was nogal scherper op. En die had het helemaal uitgezocht, zei hij. En volgens hem was het zo dat het dag 0 was op het moment dat je getest was. En er waren ook mensen die zeiden, nee, dag 0 is het moment dat je klachten hebt. En klachten hebt, dat is natuurlijk makkelijk, hè, want dan kun je eerder weer beginnen. En die zei eigenlijk, op zaterdag zat Slot zijn perspraatje te houden en hij was vanaf dinsdag weg, dat hij daar niet had mogen zitten. En Slot zei eigenlijk dat hij dat niet precies wist. En nu zie je dus dat bij Van Gaal eigenlijk gaat het allemaal wat soepeler. Van mij mag hij hoor, want volgens mij zijn de mensen er niet of nauwelijks nog heel ziek van. Of tenminste, dat hoop je, maar dat hoor je weinig verhalen nog over. Dus prima, maar of het allemaal exact via de regels is... Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Niet als je nu nog, hij is er nu nog geweest, maar dan op afstand.
Ja.
Ja, toen verleden week werd gezegd, Trauner, John de Wolf zei, Trauner heeft het, maar die zat hier, die was binnen. Toen viel ook mensen over hem, maar binnen, in isolatie, die moet in isolatie zitten, hoe kan die op de club zijn? Ja, we gaan alweer een weekje verder. En volgens mij is er bij Van Gaal niemand overgevallen. En van mij, wat mij betreft, zit hij er gewoon tussen, zoals hij niemand anders besmet. Maar of iedereen zich nog helemaal strikt aan de regels houdt, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
Nou ja, dat moet wel volgens mij. Want ze hebben UEFA-regels waar ze zich aan moeten houden. Ook met 1,5 meter met gesprekken en dat soort dingen allemaal. Maar vrijdag is een perspraatje met Louis. Dus ik neem aan dat dokter Driessen dan ook alles heeft uitgezocht, toch?
Ja, zouden wij zelf ook moeten doen natuurlijk. Maar ja, dan zal die er wel weer zitten. En nogmaals, prima als die er zit. Maar officieel moet die volgens mij in isolatie zijn.
Ja.
Maar nu werd er gezegd, ja, maar ze zaten in een bubbel. Ja.
Ja. Maar goed, hij mag in ieder geval, hij is bij op het trainingsveld geweest. Hij is erbij geweest, dus hij heeft dat kunnen zien. Hij heeft in ieder geval enigszins kunnen coachen. En dat kan hij dus vanaf vandaag kan hij echt op die trainingen weer erbij zijn. Dus dan valt het nog relatief mee hoe deze week voor Oranje is. Hè? Geen besmettingen voor de rest, behalve de bondscoach.
Nou ja, klopt. En we doen er een beetje lacherig over. Maar hij wil natuurlijk iets nieuws. Het is ook niet zo dat we een heel ander spel gaan spelen. Maar hij wil natuurlijk wel, dat is denk ik wel cruciaal, stopzetten waar het misgaat. Omdat je daar het meeste, denk ik, van leert. Dus dan is het handig als hij erbij is en niet door een microfoon heen schalt. Of het via Danny Blind moet doen.
Zien we nu Louis van Gaal een soort van minaret ergens zitten? Die dan heel hard dat stemgeluid door zo'n microfoon heen schalt.
Zoals Squid Game, zodat je in één keer die stem hoort van Louis, dat het afgelopen moet zijn. Maar ja, kijk, we nemen het misschien allemaal te serieus, maar als hij iets nieuws wil, dan moet je ook de fouten er snel uithalen. En hij heeft wel gelijk natuurlijk als hij zegt dat dit eigenlijk de enige echte trainingsweken nog zijn, voordat hij aan de Nations League begint en dan aan het WK.
Ja, nou goed, we gaan daar deze week nog wel meer over horen en zien. Even naar misschien ook wel een opmerkelijk bericht van deze week. Het ontslag van René Haken, nou, dat hebben we uitgebreid besproken gisteren met Maarten. Maar toen dachten we bij Utrecht, ja, we kunnen Rick Kruijs wel voor die groep zetten. Maar misschien moeten we een ervaren man ernaast hebben. Hebben ze het telefoonboekje erbij gepakt. Bronnen ze bij de A en dachten ze, laten we proberen. Hè? Die van de advocaat bleek dik te zijn. En die zei, ik wil wel.
Nou ja, ik heb er niks aan toe te voegen. Dit is eigenlijk precies hoe het is gegaan. Rick Kruijs, onervaren trainer, maar wel een heel groot talent, heb ik van heel veel mensen begrepen. Mm-hmm. Dus een man voor de toekomst. Maar wel eentje die natuurlijk tegen dingen aan gaat lopen. Dat hoort ook bij een onervaren trainer. Die niet 1, 2, 3 ziet aankomen. Dus daar willen ze iets ervarens omheen zetten. En volgens mij is het de rol van advocaat zoals hij die bij Van Bronckhorst heeft ingevuld. Ik weet niet of hij dan ook meteen in een parka op het trainingsveld verschijnt om de rondo's over te nemen zoals hij dat wel bij Feyenoord deed. Maar volgens mij gaat hij hem een beetje bijstaan. Ook omdat hij een goed gevoel bij hem heeft, denk ik. Omdat hij
ze kennen elkaar nog, hè? Ze hebben met elkaar gewerkt.
Ja, bij Utrecht gewerkt. En zo kan hij hem een beetje helpen. En voor advocaat is het, dat klinkt misschien een beetje gek, maar die is weer even van de straat.
Ja.
Het is natuurlijk iemand die helemaal wezenloos is van voetbal, was gestopt. Elke keer stopt hij weer. Zoals je zei, stelt ze zijn pensioen voortdurend uit. Ja, het mooie weer is er weer. Het voetbal heeft heel veel aandacht. De beslissingen vallen. Daar wil hij eigenlijk bij zijn. Ja, als dan zo'n club belt, dan doet hij het. En wie zit hij in de weg? Ik bedoel, hij zit niet op de bank als trainer. Hij gaat Kruijs helpen als Kruijs dat zelf ziet zitten. Prima. Ik vraag me wel af, als dit nou 7 wedstrijden dus een tierenlier draait. Dat hebben we natuurlijk vaak gehad met advocaat.
Ja.
Zeg je dan blijft Kruijs helpen of is het dan afgelopen? Of zegt Utrecht sowieso, Kruijs tot het einde van het seizoen en dan toch eerst nog een ander voordat jij aan bod komt als hoofdtrainer?
Ja, dat wordt wel een interessante keuze voor Utrecht inderdaad. Wat gaan ze doen? Want als Kruijs het inderdaad goed doet, hij heeft het al eens 1 wedstrijd overgenomen, volgens mij 1 of 2 wedstrijden met Dijkhuizen toen samen. Bij de vorige keer, toen Ten Hag ging.
Net voor advocaat volgens mij.
Ja, precies. Ja. Dus dat. Ja. Maar wel weer opmerkelijk dat Dick dan toch nog denkt, dat ga ik doen. Weet je, wat moet je anders? Ja, op een gegeven moment ben je Wilfred Genee die karaoke liedjes zingt, ook wel zat natuurlijk met die spotjes.
Ja, deze man is helemaal gek van voetbal. Dus je hebt wel, op een gegeven moment houdt het natuurlijk ergens op. Maar als ze maar blijven bellen, want dat is het natuurlijk. Je moet hem eigenlijk niet meer bellen als je het niet meer wil. Maar iedereen die in problemen komt, daar komt die naam toch wel weer voorbij.
We staan ook bovenaan je telefoon, hè? Advocaat, weet je, het begint bij je achternaam. Ja,
Van Zeumeren beslist daar natuurlijk alles. En die heeft natuurlijk gezien dat hij toen overnam. En dat toen wonnen ze de play-offs, volgens mij. Mm-hmm. En dat was toen eigenlijk zo afscheid. En toen zei hij, dan heb ik Sparta goed gemaakt. En toen kwamen er nog andere. Toen kwam Feyenoord. En toen kwam Irak nog voorbij. Maar volgens mij heeft hij al een aantal dingen afgezegd. Ook op zijn leeftijd, zelfs in Engeland. Dat heb ik begrepen. Maar dit ziet hij wel zitten. Ja, het is aan te rijden. Het is dichtbij voor hem. Ook qua coaching en dergelijke. Hij kan een rol vervullen die niet op de voorgrond is, maar wel, hij kan denk ik doen wat hij wil. Dus en als Utrecht het wil, wie zijn wij dan om te zeggen, stop er nou eens mee en neem een ander. Dat moeten ze natuurlijk zelf weten.
Dick, luister, stop. Nee, dat gaat gewoon lekker door, toch? Dat is een beetje het. Hey Mikkels, ik was nog even bezig met een ander doornemen op Twitter, wat er allemaal genoemd werd. Voordat we zo meteen nog komen te spreken over Ruud Brood. Feyenoord heeft natuurlijk in deze wedstrijden dan, deze periode, de oefenen ze, zoals tegen RKC. Dat is een beetje bijhouden toch van de spelers die er zijn. Dat is het vooral, toch? Voor af en toe wat vrije dagen inplannen.
Ja, dit was iets anders omdat het een wedstrijd was voor een goed doel. En de wedstrijd was al ingepland volgens mij voordat de oorlog uitbrak. En uiteindelijk gaat het wel om Oekraïne. En waren er ook wat vluchtelingen in het stadion. En de mensen die de vluchtelingen helpen, die waren in het stadion. Dus het was allemaal echt in een goede sfeer om mensen een goed gevoel te geven. En dan ook nog 3-3. Dat willen kinderen zien. Hè? Veel kinderen op de tribune, die willen doelpunten zien.
Ja.
Dus allemaal goed volgens mij. Maar je hebt gelijk, het zijn de spelers die niet op die geen interland spelers. Het zijn de mindere spelers over het algemeen. Ja, en zo komt iedereen een beetje aan het werken. Bij Feyenoord was het dan nog zo dat die Roemeense keeper ook een kans kreeg. Of in ieder geval kan spelen. En de UEFA heeft ook gezegd dat die allemaal in Europa, hè, tot voor kort mocht dat niet.
Ja.
Maar die mogen ook allemaal in Europa uitkomen. Dus ja, het is voor een trainer wel handig. Het is geen training, maar je kunt ze echt nog eens 90 minuten aan het werk zetten. Dus iedereen tevreden, denk ik. En vooral ook dat het geld naar het goede doel gaat.
Ja, 3-3 tegen RKC. Maar één tweet viel mij op aan deze dag. En daar stond, en toen dacht ik, moet toch even met jou bespreken. Iemand die zei, de quote dat wij overal roepen, hè, en wij ook in de media, dat Feyenoord het zo geweldig doet dit jaar, eigenlijk dit seizoen. En die zei, maar waar komt dit vandaan? Feyenoord staat 11 punten achter koploper Ajax, 9 achter PSV en 1 punt voor op plek nummer 4 op FC Twente. Dus het is op zich, weet je, als je bedenkt, het puntenaantal is gelijk aan toen de tijd met Dick Advocaat na 27 wedstrijden dat jaar.
Iets meer, ja.
Ja, maar ergens is dus nog steeds, goede voetbal maakt een hoop goed of zo, denk ik.
Nou, dat zijn een paar dingen, denk ik. De verwachtingen waren natuurlijk minder. Hè? Ja. Want Berghuis ging weg en er was geen geld. Dus daar was het verwachtingspatroon was laag. Dus alles wat nu gepakt wordt, valt mee. Dat is volgend jaar natuurlijk anders. Dus dat is punt één. Het tweede is, het is inderdaad allemaal net iets beter. Hè? Iets meer punten. Niet heel veel, maar iets meer gemiddeld aantal punten. Ze hebben iets minder tegengoals. Ze hebben iets meer goals gemaakt. De marktwaarde schijnt van de spelers. Dat is allemaal een beetje fictief natuurlijk, maar die schuint omhoog te gaan. En ze hebben natuurlijk een hele goede run in Europa gemaakt.
Ja.
Maar het is inderdaad zo. Ja, in de competitie zitten ze daarop wel op een beetje op een hellend vlak. Want je kunt inderdaad ook vierde of vijfde worden. Dan zal de teleurstelling iets meer zijn. Maar dan nog, stond dit seizoen volgens mij in het teken van de transitie. We gaan het anders doen. We gaan geen geld uitgeven, want dat hebben we niet. Of nauwelijks geld uitgeven. En we gaan beter voetbal proberen te spelen. Kijken of spelers international kunnen worden. Hopen dat we in Europa wat verder komen. Al die dingen zijn wel gelukt. Maar ik snap wel dat mensen van andere clubs ook denken, ja, wacht even, het is ook allemaal niet zo dat je de stijl van achterover slaat. Maar dat is een beetje hoe je het bekijkt.
Ja.
En jij weet, ik kijk heel graag met het glas half vol.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel mensen die zien hem half leeg.
Daarvoor dacht ik, ik ben benieuwd hoe jij hiernaar kijkt, naar deze.
Ja, maar ik snap het wel dat mensen dat zeggen. Maar er is natuurlijk wel wat voor te zeggen dat mensen tevreden zijn.
Ja.
Maar ze moeten ook niet van die laatste 7 wedstrijden de 4 verliezen. Want dan gooi je natuurlijk heel veel weg wat je dit seizoen hebt opgebouwd.
Ja.
Maar die Europa Cup maakt natuurlijk voor het gevoel echt heel veel goed voor mensen.
Ja, de Conference League is inderdaad dan een winstpunt. Hey, dan tot slot. Een paar weken geleden kwam het bericht naar buiten, ADO Den Haag overgenomen. Overigens, NAC ook overgenomen, definitief door City. Ik ben benieuwd, morgen heb ik met Sjoerd de podcast, of die al gewend is aan NAC City. Want dat moet het toch worden, hè? Al die clubs van City heten City. Of Breda City. Het moet iets gaan worden. Het verhaal van Ruud Brood. ADO Den Haag overgenomen door Amerikanen. En Ruud Brood werd standtepeden ontslagen. Langzamerhand komen er op verschillende plekken wat verhalen naar buiten over wat de reden daarvan zou kunnen zijn, hè? Onrust in de spelersgroep is een verhaal, ontslag van de sportpsycholoog. Maar een van de dingen die zeker gebeurd is en waar ook onderzoek naar is gedaan binnen de voetbalwereld, het feit dat hij tegen een speler zei, zorg nou even dat je zegt dat je COVID hebt, want dan kunnen we die wedstrijd niet spelen. En dat die spelers heeft aangezet tot een valse test, waardoor hij dus een mindere periode even zou kunnen maskeren. En dat is toch wel bijzonder dat dus een van de redenen is voor ontslag nu, hè?
Ja, al moet ik eerlijk zeggen, ik weet wel daaronder, hè, we hebben veel wedstrijden afgelast in de tweede divisie, derde divisie en zo. Daar zijn ook veel twijfels over. Hè. Maar ja, de kans is natuurlijk heel groot dat een ploeg die net even te veel blessures heeft, maar toch in actie moet komen. Ja, als die wat COVID-jongens erbij heeft, dan kun je er onderuit. Ja, en dan kun je het inderdaad, ja, als je het in termen gooit bij een valse COVID-test. En er was volgens mij al eerder een trainer voor ontslagen trouwens. Ja. Ik ben even zijn naam kwijt. De luisteraars, maar die weten dat wel. Ik weet hem niet meer, maar er was er wel al één eerder. Maar als je het in die termen gooit, ja, dan klinkt het allemaal heel ernstig.
Ja, het is een onderdeel van een optelsom waarschijnlijk, hè? Wat langzamerhand nu naar buiten komt. Maar
ik denk wel, als ze in Den Haag Ruud Brood een geweldige trainer hadden gevonden en hij had gevraagd aan aan Boy Kemper, joh, kan je niet eens zeggen dat je COVID hebt, want die hoeven we niet te spelen. Dan had iedereen gezegd, dat doet hij toch hartstikke goed. Dus het begint volgens mij vooral bij de kwaliteiten van de trainer en hoe ze die inschatten. En dit verhaal kwam al eerder naar voren. Dus ik wist niet of dat klopte, maar dat hoorden wij al eerder. Ja, net nadat hij was vertrokken. Maar ja, het is een opvallend verhaal. Maar ik denk dat we het ook niet moeten doorslaan in als je de hele zware termen opgooit, dan klinkt het allemaal verschrikkelijk.
Ja, maar het zit hem ook wel een beetje in collegialiteit natuurlijk. Hè? Want je worstelt allemaal met dit probleem. En heel veel trainers hebben natuurlijk wedstrijden gehad waarbij een groot gedeelte van de selectie, denk aan Roda, die hadden op een gegeven moment ook een hele grote groep spelers die corona hadden en die wedstrijd ging uiteindelijk niet door. Of die ging wel gewoon door, die moesten gewoon spelen. Die hebben toen ook om uitstel gevraagd. Het is natuurlijk een beetje een soort van hellend vlak van naar elkaar toe, collegialiteit naar collega's van joh, we spelen wel, we dealen met de omstandigheden.
Ja, maar dan dat is ook een romantisch gedacht, hoor.
Oh, echt waar?
Dat denk ik wel. Omdat die trainers kiezen natuurlijk toch voor zichzelf. Want er is waarschijnlijk ook niemand die nu naar ADO heeft gebeld en heeft gezegd van die collega-trainers, joh, wat doen jullie nou? Ruud Brood er zomaar uitgooien. Het is allemaal ieder voor zich. En ja, er zit veel spanning op. En als je zo'n wedstrijd beter niet kan spelen omdat je toevallig een paar spelers mist en het is een belangrijke wedstrijd, dan kan ik me ook wel voorstellen dat het in je hoofd opkomt en dan nog moet je het niet doen. En de club is natuurlijk vrij om dan te zeggen, ja, maar als je dit soort fratsen uithaalt, dan sturen we je weg. Maar dat zij denken aan, bij de Graafschap is het een keer voorgekomen en nu komen wij een keer aan de beurt, dan hebben we pech. Nee, zo denken ze niet. Ze denken natuurlijk, heb ik een elftal wat zaterdag of zondag kan winnen? Ja. En waarschijnlijk heeft Brood gedacht, ja, dat wordt moeilijk. Dus laten we een truc uithalen. En hij en de elftalleider zijn daar het slachtoffer van geworden.
Ja,
maar ik denk nog steeds dat het vooral inderdaad een optelsom is. Maar dat als het een fantastische trainer was geweest in de ogen van ADO Den Haag, dan hadden ze hem echt wel laten zitten. Al had hij 10 spelers gevraagd om zo'n valse test af te leggen.
Ja,
het is trouwens ook geen valse test, hè?
Nee.
Of moet je hem laten zien, ook die test? Je kan toch gewoon zeggen dat je...
Nee, je moet het zeggen inderdaad. Je moet zeggen dat je positief getest bent. Volgens mij hoef je die te laten zien te bewijzen. Dus volgens mij moet dat...
Ja, en dan zijn het er een aantal, hè? Want je kwam niet zo heel makkelijk onder die wedstrijden uit.
Dus nee, je moest een aantal hebben.
Er waren al heel veel besmettingen moeten er al geweest zijn.
Ja, het was tegen Eindhoven.
Dus dan heeft hij waarschijnlijk tegen dat linksbekje gezegd waar hij toch al niks aan had. Zeg jij het nou ook even?
Ja.
En dan hebben we de 12 en hoeven we niet te spelen.
Ja. Dat. Nou ja, goed. Ja. Het zijn opmerkelijke berichten. Ik denk dat ik morgen in de voetbalpodcast met Sjoerd, want ik lees nu nog een beetje Twitter door op zo het einde van deze dag. En dan zie ik toch wel dat er een hoop ophef is over NAC en City, over de verkoop daarvan. Dus dat wordt morgen denk ik nog wel een leuke podcast met Sjoerd.
Bij Sjoerd zit je aan het goede adres.
Ja,
Moeten we het nog heel even over... kijk je ook zo uit naar het buurt van vlekken hebben?
Nou ja, dat wordt wat, hè. Ik denk jij ook helemaal verliept in vlekken nu, of niet?
Nou, ik moest een verhaal maken voor de krant, of moest. Moest wel, maar dat doe ik met alle plezier natuurlijk. Maar dan ga je een beetje inlezen, wat rondbellen. Maar deze jongen heeft dus nog nooit een internationale wedstrijd gespeeld. Niet met zijn club, niet als jeugdinternational, niet bij Jong Oranje of zo. Dit gaat zijn allereerste internationale wedstrijd worden. Maar de mensen die ik spreek, daar komt eigenlijk uit naar voren dat er een natuurtalent is die nu al 28 is en nog eigenlijk nog nooit zijn neus aan het venster heeft gedrukt. Maar iedereen ziet in hem een grote keeper, dus ik ben wel echt benieuwd. Ik heb natuurlijk wel eens wat flitsen gezien in de Bundesliga en enkele keer een wedstrijd gekeken van Freiburg, maar... deze jongen heeft zoveel pech gehad in zijn carrière, ook met blessures.
Ja.
Zware elleboogblessure, zware knieblessure. Maar het zou wel eens de geboorte kunnen zijn van een keeper, zoals ik het begrepen heb, die heel snel veel verder kan komen, omdat hij links en rechts geweldig kan voetballen. Alleen hij heeft het nooit op het allerhoogste niveau laten zien, behalve dan natuurlijk in de Bundesliga. Maar als hij in het Nederlands elftal natuurlijk twee vlekkeloze wedstrijden tegen Denemarken en Duitsland...
Hoi, vlekkeloos, vind ik leuk. Ja, hou ik van.
Ja. Dan kan hij verder en dan is het ook nog zo dat hij kan dus zo fantastisch voetballen met links en rechts. Dat er zijn een aantal clubs natuurlijk die daar wel op zitten te wachten. Ja, de Manchester City-achtige clubs. Dus ja, je weet nooit hoe snel het in één keer met deze jongen kan gaan.
Maar hoor ik hier nou een spoor van cynisme in jouw stem?
Nee, integendeel.
Want je
het cynisme zit hem een beetje in dit Louis van Gaal riep vlekken. Vlekken, riep hij nog, vlekken. En toen dacht zo van, alsof hij hem uit de binnenlanden van Guatemala had ontdekt. Dat daar ergens op een strafveldje iemand met een Nederlands paspoort onder de lat stond. Deze jongen keept de Bundesliga, weliswaar nog niet zo heel veel wedstrijden. Maar hij heeft hem ontdekt, volgens velen. Dat is natuurlijk een beetje onzin. Maar het is wel zo dat heel veel Nederlanders nu hebben gezegd, wij willen dat hij keept. Maar als je morgen voor je deur staat met een postpakket en hij zegt, ik ben Mark Vlekken, dan geloven ze het niet. Want niemand weet hoe hij er echt uitziet natuurlijk. Nee. Hoeveel mensen hebben hem echt gezien? Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Dus het kan ook twee kanten op gaan. Ik heb ook een beetje geïnformeerd of er een probleem is zoals het ooit met Theo Snelders. Ken je het verhaal nog van Theo Snelders?
Ja, zo.
Theo Snelders moest Nederland zelf toch een keeper. Stond zelfs ook op de lijst. Maar die had bij Joop ontkent het een beetje. Joop Hiel, ik heb er een paar keer naar gevraagd. Maar Joop zat bij hem op de kamer natuurlijk. En in de aanloop naar die wedstrijd had Joop steeds gezegd. Ja, Nederland-Duitsland, die zal maar een fout maken. Hè. Ja, Nederland-Duitsland, het zal fout gaan, joh. Ja, daar zat natuurlijk een hoop druk op. Hè. Ja, het publiek zat er natuurlijk bovenop. Ja, Duitsland natuurlijk nog gevoeliger dan welke tegenstander dan ook. En in de line-up, want toen ging het nog niet zoals met internet en Twitter en noem alles maar op. Dus je zette de tv aan en je dacht dat Snelders zou spelen. Want die had in eerste instantie de toezegging gekregen. En toen stond Joop in dat lijntje. Ja. Dus de 11 spelers en Joop stond ertussen. Dus ik vroeg me af of deze jongen uit Limburg, ik wil natuurlijk niet generaliseren, maar of die misschien onder de druk zou kunnen bezwijken, omdat hij uit een heel klein dorpje komt en misschien wat minder gewend is. Maar daar roept eigenlijk iedereen van dat bij hem helemaal niet aan de orde is. Totale onzin is.
Maar hij speelt gewoon de Bundesliga. Het is niet dat hij zeg maar tweede divisie in Nederland speelt.
Nee, dat klopt. Maar Theo Snelders was ook best een goede keeper. En heeft daarna nog bij Rangers gekiept. Dus,
ja, maar daarna. Maar die was de tweede keeper van Twente, toch?
Volgens mij was het daarna. Ja, daar denk ik dat je gelijk in hebt. Maar dat heb ik niet meer zo snel paraat. Maar ja, Joop Hiele is natuurlijk wel iemand die op je in kan praten. Dat heeft hij nu natuurlijk niet. Hè? Dus dat zal geen tweede keeper zijn die af en toe zegt, Mark, weet je wel waar je aan begint? Dus, maar hij is mentaal, schijnt hij ook ijzersterk te zijn. En hij is natuurlijk de keeper van die blunder, hè? Drinken uit die bidon tegen Ingolstadt met MSV Duisburg. En de goal was afgekeurd. En tegen de tijd dat hij erachter kwam, stond die spits op 5 meter en die schoot die bal erin. En daar zegt iedereen ook van, ja, hij is zo mentaal sterk dat hij daar eigenlijk 2 dagen later al geen last meer van had. Shirt geveild, €2000 voor de kinderen die niet zoveel geld hadden in Duisburg. Dus ja, ik denk dat dit een mentaal sterke jongen is die heel goed kan voetballen, die rustig blijft. Dus ik verheug me er wel op om te zien hoe hij dat op dit podium gaat doen, zonder enig cynisme.
Nee, want jij kondigt het zo aan als we hebben een natuurtalent. En dit, dus ik dacht eventjes, hier komt een licht vorm van Gauka.
Het cynisme zit alleen bij Bodo, zat alleen dit seizoen bij het Bodo Glimt en die rare man die allemaal rare dingen zakdoekje leggen met die spelers deed, waardoor ze straks de Conference League gaan winnen.
Pas nou op, je moet zo meteen nog een heel verhaal schrijven over Bodo Glimt als ze tegen Feyenoord gaan spelen in de finale.
Kan pas in de finale. Ja.
En dan kom ik hierop terug, dat weet je. Dan gaan we samen die man opzoeken. Zullen we dat dan afspreken?
Gaan we samen met die man een zakdoekje leggen. Ja.
Heel goed.
En over je emoties nadenken was het, hè?
Ja, maar dat moet je vanavond weer doen. En morgenochtend dan weer op weg naar het Nederlands elftal dit weekend. Toch?
Ja.
Heel goed. Nou, Mikos, dank. Je praat al een uurtje, zit er weer op. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe AD Voetbal Podcast. En dan met Sjoerd. Dus wat ons betreft graag tot dan.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.